stond net in de worship en kwam heel sterk tot mij. We zongen natuurlijk het lied, er is geen afstand tussen u en mij. En we hebben veel gezongen over, daarover vandaag. En ik geloof het diepst in het hart van de Heer is dit, om bij ons te zijn. Om relatie met ons te hebben. Weet je, alles in de Bijbel eindigt uiteindelijk ook met de Heer die, als het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt, dan staat er, God zijn voor zijn volk en wij zullen zijn volk zijn en hij zal met ons zijn. Hij wil relatie met ons. En daarvoor heeft hij alles gedaan. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Om bij je te zijn, om met ons te zijn, iedere dag opnieuw. En weet je, die boodschap die kunnen we zo ontzettend vaak horen. Maar het is zaak dat we leren geloven. Dat we ermee leren wandelen en handelen. Weet je, soms hoor je het en het gaat één oor in, het andere oor uit. Maar hoe zit het in je leven? Hoe zit het in je leven als we het weer hebben over de Heer die wil voorzien? Als we het weer hebben over de Heer die je wil leiden? Dat is een belangrijke vraag. En ik wil vandaag ook spreken over, misschien heb je het ooit wel eens gehoord, misschien is het ook helemaal nieuw, maar ik wil vandaag met jullie hebben over de 7 verbondsnamen van God. De 7 verbondsnamen van God. En dat zijn eigenlijk 7 namen van Yahweh, die direct gekoppeld zijn met een andere naam. En die namen die laten iets zien van Gods trouw en Gods karakter voor jou. Het laat iets zien van Gods verbondstrouw voor jou. Wie God wil zijn in jouw leven. En deze namen, die hebben natuurlijk betekenis. En wat belangrijk is om te beseffen, is dat wij vandaag de dag hechten veel minder waarde aan de betekenis van een naam dat er in de Bijbel gedaan werd. In de Bijbel zie je dat namen wel degelijk heel erg veel van betekenis zijn. Kijk alleen al naar Abraham, Isaac en Jacob. Waar Abraham op een gegeven moment werd genoemd. Van verheven vader betekent het een naar vader van vele volken. Dat had te maken met zijn bestemming. Kijk naar Jacob. Jacob werd verdringer, betekent Jacob, en die werd Israël genoemd. En je ziet daarmee dat namen gaan over bestemming en karakter. Namen gaan over wie iemand is. En als dat voor namen in de Bijbel, van personen in de Bijbel geldt, hoeveel te meer geldt dat voor namen van de Heer zelf? Amen? En ik wil vandaag deze 7 namen behandelen. Dit zijn dus 7 namen die in de Bijbel voorkomen. Er zijn 7 namen van Yahweh die direct gekoppeld worden met een andere naam. En dat zijn deze 7. Yahweh Jireh, de Heer mijn voorziener. Yahweh Rapha, de Heer mijn geneesheer. Yahweh Nissi, de Heer mijn banier. Yahweh Roi, de Heer mijn herder. Yahweh Shalom, de Heer mijn vrede. Yahweh Tzidkenu, de Heer mijn gerechtigheid. En Yahweh Shama, de Heer die aanwezig is. Dit zijn 7 namen die iets zeggen over Gods trouw naar jou. Waarom? Dat heeft alles te maken met de naam Yahweh. De naam Yahweh, dat was een naam die de Joden eigenlijk niet wilde uitspreken. En daarom wordt het in oude vertaling ook wel eens vertaald met Adonai of Adon, Adoni. Wat betekent Heer? Omdat ze deze naam niet mochten uitspreken. De naam was te heilig voor de Joden, omdat God zo genoemd wilde worden. En ik noem nu Yahweh, maar sommigen zullen het misschien wel kennen. We zingen ook wel eens Jehovah. En Jehovah en Yahweh zijn eigenlijk hetzelfde. Het ding was alleen dat de klinkers in die naam, die werden weggelaten. En ik noem Yahweh, omdat ik door studie denk dat het meest dichtbij komt hoe de naam echt betekenis heeft. Maar Yahweh en Jehovah zijn eigenlijk hetzelfde. Je kunt ze allebei noemen. De klinkers waren onduidelijk, die waren weggelaten. Dus eigenlijk staat er JHWH. Nou ja, wij noemen het vandaag Yahweh. Ik noem het Yahweh. Maar waarom 7 verbondsnamen? God die wil dus in jouw leven trouw zijn. God wil voor jou dit zijn, deze 7 namen. En dat heeft dus te maken met de naam Yahweh. En we kennen allemaal het verhaal van Mozes. Mozes werd geroepen. Mozes werd geroepen door God om uiteindelijk het volk van Israël te bevrijden. En dat gebeurde bij de brandende braamstruik. Toch, dat verhaal is bekend. En daar vertelt God, weet je, mijn volk die wordt onderdrukt. Mijn volk die moet jij gaan verlossen. En jij moet naar Egypte toe gaan en vertellen dat je het volk gaat bevrijden. En dan zei Mozes tegen God, in Exodus 3 vers 13 staat dit. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zegt, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik zeggen? Wie heeft mij gezonden tot u? Wat zegt God dan? Hoe moet ik u noemen? Wat is uw naam? Wat is de naam van de God die mij gezonden heeft? En dan zegt hij, ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En hier wordt het stamwoord van Yahweh gebruikt. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben heeft jou gezonden. En de naam Yahweh, ik ben die ik ben, duidt op een naam van een God die niet verandert. Ik ben die ik ben, in andere vertaling, ik zal zijn die ik zal zijn. Ik was die ik was. Het is een God die niet verandert. Als je het woord Yahweh opzoekt, hoe het vertaald wordt, staat er the existing one, degene die bestaat. Het is degene die niet verandert. Degene die niet verandert. De Bijbel zegt in Malachi 3 vers 6, want ik de Heere ben niet veranderd. Want ik de Heere ben niet veranderd. In de Engelse vertaling staat, want ik Yahweh, I do not change. Dus Yahweh heeft alles te maken met een God die niet verandert. We kennen in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus Christus is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus we dienen een God en Yahweh, de naam Yahweh, staat voor een God die niet verandert. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik die was, die ik die is en ik die zal zijn. Dit gaat over Yahweh, de God die niet verandert. En waarom worden dan de zeven verbondsnamen genoemd? Omdat ook een verbond is permanent en verandert niet. God is met ons een verbond aangegaan. En wij zijn in dat verbond getreden door onze wedergeboorte. Doordat je de Heer Jezus Christus aanneemt. We zijn in een verbond met de Heer. En hoe zijn we in dat verbond gekomen? Dus doordat we tot geloof zijn gekomen, doordat we wedergeboren zijn en ons hart besneden is, zijn we tot dat verbond ingetreden. Nou, wat is een verbond? Een verbond is eigenlijk de sterkste relatie die je maar kunt aangaan. Er was een tijd dat ik aan het bidden was en dat ik zei, Heer, ik hoor elke keer over het bloed, het wordt ook wel het bloedverbond genoemd, maar waarom dan toch bloed? Waarom moest er bloed vloeien? Waarom toch dan dit verbond? Waar komt dit vandaan? En ik was hierover aan het bidden en ik ging boeken lezen, maar ik kon het echte antwoord niet vinden. Niemand ging tot die basis terug, waar dat dan vandaan kwam. En het was bijzonder, ik heb dit wel eens verteld, maar ik was denk ik een week, anderhalve week aan het bidden en plots lag er een boekje in mijn brievenbus, wat heette het bloedverbond. En ik kwam thuis van werk, deed mijn brievenbus open en in één keer lag daar dat boekje, het bloedverbond. En ik keek om me heen, wie heeft dit hier ingelegd? Nou, wie was dat? Want ik was heel benieuwd wie dat had gedaan. Maar ik was, en daarin las ik, en ik vind dat heel mooi, want daarin las ik hoe twee dingen, hoe één God de bedenker is van het verbond, hoe eigenlijk het verbond al vanaf het begin door God bedacht is, en ook hoe deze schrijver had onderzocht, of iemand anders had onderzocht, maar hij had het opgeschreven in zijn boek, hoe de meest primitieve stammen in de wereld het bloedverbond kennen. De meest primitieve stammen op aarde kennen het bloedverbond. En zij hebben wel hun eigen religiositeit ervan gemaakt, maar het bloedverbond wijst en begint bij de vader die dat bedacht heeft. Nou, hoe gebruiken zij dit bloedverbond? Hoe gebruiken zij dit verbond? Doordat zij, zij hebben dan hun eigen rieten dat ze bloed vermengen en dat drinken. En wat gebeurt er bij zo'n bloedverbond? Eigenlijk wat er dan kan gebeuren is dat twee stammen die zo ontzettend vijandig waren, kunnen de beste vrienden worden. Hoe? Door het snijden van een bloedverbond. Wat ze daarmee tegen elkaar zeiden is, alles wat ik heb is nu ter beschikking van jou. En alles wat jij hebt staat nu ter beschikking van mij. Als ik word aangevallen, word jij aangevallen. En als jij aangevallen wordt, word ik aangevallen. Het bloedverbond was het meest sterke verbond, het meest sterke relatie die stammen aan kunnen gaan. En zo is het verbond ook het meest sterke relatie die God met jou kon aangaan. Er is niets meer dan wat God kan doen dan het verbond met jou aangaan. Er is niets meer wat God kan doen dan zich committen aan zijn verbond. En waarom houdt God zich aan zijn verbond? Omdat in de Bijbel staat, de Heer, onze God, is goedertieren. Nou, dit woord wordt heel veel vertaald in verschillende vertalingen met andere woorden. De ene vertaling zegt, de Heer is goedertieren. De andere vertaling zegt, de Heer die houdt zo ontzettend veel van ons. Die heeft onvoorwaardelijk lief. De andere vertaling zegt, hij blijft trouw. En dit is het woord geset. Er staat in Psalm 89, zegt de Heer zelf: ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem eeuwig houden, aan mijn verbond met hem trouw blijven. En in vers 35 staat: ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen is, zal ik niet veranderen. Wat over mijn lippen is gekomen, zal ik niet veranderen. Met andere woorden, God die zegt: ik hou mij aan mijn verbond omdat ik goede tieren ben. Omdat ik zo ontzettend veel van jou. En dat woord goede tieren betekent gesed. En dit woord zul je continu in de Bijbel terug zien komen als het gaat om God die spreekt over zijn verbond. Dus gesed is eigenlijk God die zegt, het is iets in Gods natuur dat zegt: ik kan niet anders dan mij houden aan mijn verbond. Wat ik zeg, dat moet ik doen, want ik ben goeder tieren naar jou. Want ik hou zoveel van jou. Ik heb je onvoorwaardelijk lief. Ik kan niet anders dan trouw blijven aan mijn verbond. Gesed, die goede tierenheid, is eigenlijk Gods verbondshoudende trouw. Daarom doet God wat hij zegt. Omdat God niet anders kan dan doen wat hij zegt. God is goede tieren naar ons. God houdt van ons. En daarom zal hij doen wat hij zegt. Nou, wij zijn toegetreden in het verbond. Hoe? De Bijbel zegt: wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden. Met andere woorden, op het moment dat je tot bekering kwam, de waterdoop inging, zei je: ik laat alles achter me. En ik ga u volgen. En ik geloof nu u dat u zal voorzien in mijn leven. Waarom? Omdat hij een verbond met ons is aangegaan. Daarom. Dus we laten alles achter ons. En eigenlijk zeg je: ik laat al mijn eigen kunnen. Ik laat alles achter me. En ik zeg nu: Heer, hier ben ik. Laat uw verbondstrouw maar aan mij zien. Dat is geloof. We geloven dat de Heer zal doen wat hij zegt. Goed, dat even als intro. Want die namen: de Heer je voorziener, de Heer je genezer, de Heer je banier, de Heer je vrede, je herder, je gerechtigheid en je aanwezigheid. Allemaal deel van dat verbond. Daarom noemen we de verbondsnaam. Nou, laten we beginnen bij de eerste: Yahweh Jireh. We kennen de Heer als onze voorziener. Dit is een bekende naam die we vaker voorbij horen komen. Maar deze naam komt voor bij Abraham, die zijn zoon Isaac gaat offeren op het altaar. En dan staat er in Genesis 22, vers 6 tot 8. Er staat: Abraham nam het hout van het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. We kennen dit verhaal. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en ze gingen samen op weg. Toen sprak Isaac tot zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: ja, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal zichzelf voorzien. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En ze gingen samen heen. En dan in vers 14 staat: en Abraham gaf die plaats de naam. We weten dat uiteindelijk, hè, God greep in toen Abraham daadwerkelijk zijn zoon wilde doden. En uiteindelijk na dit verhaal staat er dus: en Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Yahweh Jireh. De Heere zal erin voorzien. Yahweh Jireh. En dit is de eerste naam. Ik behandel ze in de volgorde hoe ze voorkomen, deze zeven namen. Maar dit is de eerste naam van Gods verbondstrouw naar jou. Van Gods verplichting om jou te voorzien in je leven. En ik geloof dat is de basis. God die voorziet voor zijn mensen in alles in je leven. Het is de wortel van al die namen die we gaan behandelen. Het is de basis. Hij die voor zijn mensen zal voorzien. En weet je, deze passage is bekend, maar het wijst naar één ding. Deze passage wijst naar één ding. Waar wijst het naar? Naar de Heer Jezus Christus. Die stierf uiteindelijk op de berg Golgotha. Daar wijst het naartoe. Want Isaac zei: waar is het lam? En toen zei Abraham: God zal zichzelf voorzien van het lam. En wie is het lam? Johannes kondigde hem aan en zei, toen hij Jezus zag: zie, het lam dat de zonde van de wereld wegnam. Dus als we het hebben over Yahweh Jireh, gaat dat in de eerste plaats om de Heer Jezus Christus die onze zonde droeg en wegnam. Dat is de basis. Ik geloof dit, Yahweh Jireh gaat hierover. Romeinen 8, vers 32. Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, niet met hem ook alle dingen schenken? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ook met hem, niet alle dingen schenken? Er staat met hem. Dat betekent, er is alleen voorziening met Hem. Er is geen voorziening zonder Hem. De basis is Christus die stierf aan het kruis om onze zonde weg te nemen. En dan zegt hij, ik zal met Hem jou alle dingen schenken. Alle dingen. In elke situatie, in elke nood, in elk verdriet, waar je ook in bent. Hij zegt, ik zal met Hem alle dingen schenken. Ik ben Yahweh Jireh, de God die voorziet. In het Engels staat het er mooi. Daar staat, shall I not freely give you all things? Vrijelijk alle dingen geven. Met Hem. God heeft voorzien in dat lam waar hier naartoe gewezen wordt. En zal met Hem alle dingen schenken. Hij zal niets terughouden. Dat geloof ik als de basis voor Yahweh Jireh. Dan gaan we naar Yahweh Rapha. Dus Hij is onze voorziener, maar Hij is ook Yahweh Rapha. En het volk van Israël, dat werd dus door Mozes uiteindelijk bevrijd. En het volk van Israël kwam in de woestijn. En daar in de woestijn gingen ze 3 dagen op reis. En ze vonden 3 dagen geen water. In de woestijn, 3 dagen geen water. Dan op een gegeven moment ga je wel denken, oh, ik heb wel trek in een beetje water. Je gaat flink op zoek. Nou, eindelijk, ze vonden water. Eindelijk was daar een plas water, een meer water. Ze gingen er naartoe, ze wilden het drinken, maar het water was bitter. Het water was bitter. En ze konden het niet drinken, daarom noemden ze die plaats Mara. En op een gegeven moment, dat volk, wat geschat wordt op 3 miljoen mensen, die kwam bij dat water en die begon te mopperen op Mozes. Nou, stel je even voor. Je bent een leider en er zijn 3 miljoen mensen in dat volk. En dat hele volk begint op jou te mopperen. 3 miljoen mensen die aan Mozes zeggen, Mozes, wat heb je nou gedaan? Nou, we gaan daar even lezen. Exodus 15, vers 22. Daar staat, toen morde het volk morde tegen Mozes, het volk zeurde tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? Hij riep tot de Heere. Dus Mozes riep tot de Heere. Dit hele volk, hè, die begon te zeuren tegen Mozes. Maar er was 1 man, Mozes. Die riep de Heer aan. Er was maar 1 man die de Heer aanriep. Mozes. Van al die mensen. En de Heer wees Mozes een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk, God, het volk, een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als je aandachtig luistert naar de stem van de Heer, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben Yahweh Rapha. Ik ben de Heere die jou geneest. Ik ben, in het moderne Hebreeuws zou de vertaling zijn, ik ben de Heere jouw dokter. Ik ben God die geneest. En het gaat hier, het woord wat hier ook wordt gebruikt, gaat over fysieke heling, fysieke genezing. En het eerste wat ik over deze naam wil zeggen, over de openbaring van Yahweh Rapha, is het eerste, heel veel, er wordt heel veel gedacht over, is het wel Gods wil om mij gezond te maken? Het eerste wat mij hierin opvalt, in dit verhaal, is dat het God zelf is die zichzelf kiest te openbaren als Yahweh Rapha. Wie heeft hier gevraagd aan de Heer om zich te openbaren als de Heer die geneest? Niemand. God zelf zei, ik ben de God die jou geneest. Ik openbaar mij als de God die jou geneest. Daar kwam geen vraag te pas. Dus het was God zelf die ervoor koos om zichzelf te openbaren als jouw dokter. Als we het hebben over de vraag, is het Gods wil wel om te genezen? Ik vind dat een hele cruciale vraag. Ik zei het laatst in de gebedsdienst, maar als ik zeg hier, ik heb 1 miljoen euro en ik kan iedereen in deze zaal zometeen naar huis sturen met 1000 euro. Ik heb 1 miljoen euro en ik kan jullie allemaal 1000 euro gaan geven. Heb je dan geloof dat ik het je geef? Niet per se, omdat ik zeg ik kan het. Maar op het moment dat ik zeg, ik heb hier 1 miljoen euro. En ik wil jullie allemaal 1000 euro geven om mee naar huis te gaan. Dit is mijn wil. Ik heb het hier liggen. En ik wil jullie allemaal 1000 euro geven. Dus kom na de dienst naar me toe. Jullie hebben allemaal geloofd dat je hier naar voren komt om die 1000 euro aan te nemen. Dus het is essentieel, geloof ik, om te weten of het de wil van God is om te ontvangen. Zie, we kunnen heel veel geloven dat God iets kan doen, maar nog veel belangrijker is of God het wel wil doen. Wil God het voor mij doen? Dat is nog belangrijker. En we hadden net over Gods verbondstrouw. En wat wil dat zeggen? God die wil niets lievers dan tot zegen zijn voor jou. Dus geloof is, God wil het. Sommige mensen zeggen, ja, God wil het wel doen voor die. Nee, maar wanneer weet je of God het echt wil doen? Als je zegt, ik geloof dat God het wil doen voor mij. Dat is waar geloof. God wil het doen. En ik vind het echt, weet je, dat is persoonlijk hoe ik daarover denk, maar ik vind het niet terecht als je zegt, ja, maar het kan Gods wil zijn om mij ziek te houden. Weet je waarom ik dat onterecht vind? Omdat iedereen die ziek is, gaat naar een ziekenhuis toe om zich beter te laten maken. Toch? En op het moment dat je naar een ziekenhuis gaat en je gelooft dat het Gods wil is dat je een les leert door die ziekte, dan moet je niet naar het ziekenhuis gaan. Waarom? Omdat doe je iets tegen de wil van God in. God wilde jou toch die ziekte geven om iets te leren? We willen in de wil van God wandelen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je moet dan ook niet naar het ziekenhuis gaan om je beter te laten maken. Ik geloof zelf, het is nooit Gods wil dat jij ziek bent. Het is altijd Gods wil om jou gezond te maken. En we zien het hier al terug. Het is God zelf die zegt, ik wil de geneesheer zijn voor mijn volk. Ik openbaar mij als de geneesheer voor mijn volk. De tweede vraag die ik me hier afstelde is, waarom was het water bitter? Waarom was het water bitter? Ik bedoel, de Heer wist dat ze eraan zouden komen. En nergens wordt erop ingegaan in dit verhaal waarom het water bitter was. Ik geloof dat we soms helemaal niet moeten bezig zijn met waarom we in een bepaalde situatie komen. Waarom is deze ziekte? Waarom? Nee, Mozes was bezig met de oplossing. De Heer was bezig met de oplossing. De vragen van het waarom, geloof ik, moet je loslaten en zie op de oplossing. Wat was hier de oplossing? De Heer zei, Mozes, pak een stuk hout en gooi het in het water. Pak een stuk hout en gooi het in het water. Twee dingen. Het eerste wat Mozes moest doen, hij moest zijn geloof in actie brengen. Mozes kon ook staan bij het water en wachten tot de Heer wat zou doen. Nee, maar God zei, pak dat stuk hout, pak die tak, pak die boom. Dat is allemaal hetzelfde woord. Gooi hem in het water en het water zou zoet worden. Mozes deed het, hij geloofde. Hij bracht zijn geloof in actie. En dat is ook belangrijk als het gaat om genezing, dat we ons geloof in actie brengen. God vraagt van ons om stappen in geloof te zetten. Zo moest Mozes dat ook doen. En het mooie is dat dat stuk hout, dat verwijst weer opnieuw, net als Yahweh Jireh, verwijst dat weer opnieuw naar Jezus Christus die de vervulling ervan is. Het verwijst weer opnieuw naar het kruis. Want dat woord wat hier gebruikt wordt, wordt hetzelfde woord gebruikt als boom. Een dode boom, het wijst naar het kruis. En in Christus is de vervulling van deze genezingsbelofte. Toen Jezus rondging, toen, er staat in Matthäus 8 vers 16 een kerntekst, daarin staat dat Jezus vele genas, alle genas en de boze geesten uitdreef. En dan staat erop dat er vervuld werd wat door de profeet Jesaja gesproken werd. Onze zwakheden heeft hij op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Jezus die heeft onze ziekte gedragen. Het wijst weer opnieuw naar de Heer Jezus Christus. En in die tekst bij Mozes staat er een voorwaarde. Indien je aandachtig luistert. Indien je aandachtig luistert naar de stem van de Heer. We hebben het hier vaker over gehad, maar dit komt vaker terug in het woord. Want er staat geschreven over, mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Bewaar mijn woorden in het diepste van je hart, want dan zijn ze leven voor wie ze vinden en genezing voor hun vlees. Dus hier zie je een voorwaarde dat je, als het gaat om genezing, je ogen enkel gericht moet houden op de Heer Jezus Christus. En niet moet kijken, ik had het vorige keer genoemd, dat je niet geestelijk schil moet zijn. Wie weet nog wat ik daarmee bedoel? Dat betekent dat je niet met je ene oog naar de belofte moet kijken, met je andere oog naar de omstandigheden. De Bijbel zegt, neig je oor, kijk naar mijn woord, hou het voortdurend voor ogen, want dan zal het leven zijn. Dan zal het genezing zijn voor je vlees. Yahweh Rapha. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekte. Hij die uw zonden vergeeft en uw ziekte geneest. Malachi 3 vers 6. Want ik, de Heere, I do not change. God die de geneesheer was gisteren, is de geneesheer vandaag. En God die de geneesheer vandaag is, is de geneesheer morgen. Hij is Yahweh Rapha. Amen. Yahweh Nissi, de Heer onze banier. Zie de Heere onze banier. Dat is goed om hier te beseffen waarvoor een banier werd gebruikt vroeger. Vroeger werd een banier gebruikt voor soldaten, die werd gedragen door soldaten die vooraan het leger liepen. En als zij vooraan het leger liepen, hieven zij die vaandel op, die banier hieven zij op, zodat als zij eraan kwamen, dan wisten alle andere legers met welk leger ze te maken hadden. Daarvoor werd de banier gebruikt. En hier lezen we over Yahweh Nissi, de Heere, Yahweh, ik ben jouw banier. En waar komt dat voor? Dit komt voor in de reis die Israël aan het maken was. Dus we hebben net gelezen over het verhaal met waar de Heer zich openbaart als Yahweh Rapha. En vervolgens gaat die reis verder in de woestijn en uit het niets worden ze aangevallen door Amalek. En uiteindelijk zie je het verhaal, dat is een bekend verhaal waarin Mozes zijn handen moest opheffen. En op het moment dat hij zijn handen had opgeheven, dan had het leger van Israël de overhand. En als zijn handen naar beneden gingen, dan had Amalek de overhand. En uiteindelijk waren daar, hoe heet ze ook weer, Hur en Aaron. Hur en Aaron daar om zijn handen op te heffen. En hij bleef zijn handen opheffen en uiteindelijk won Israël deze strijd. En toen maakte Mozes een altaar en dat altaar heette Yahweh Nissi. De Heere, mijn banier. Wat leren we hieruit? In onze reis die wij hebben als christen. Het volk van Israël moest het beloofde land gaan innemen. Maar in onze reis als christen liggen er beloften en erfenissen voor ons klaar. En in die reis die wij hebben worden we aangevallen. Ieder wordt aangevallen. Er is een tegenstander. We worden ieder individueel aangevallen. Alleen, wij moeten de strijd aangaan. Hoe? Met de banier in onze hand. Yahweh Nissi. De Heere mijn banier. En we weten, wij vechten nu niet tegen vlees en bloed, maar wij vechten tegen de geestelijke machten. En dan lezen we in het Nieuwe Testament dat Jezus, in Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk te schande gemaakt en zo voor hun gezegevierd. Dus je ziet weer, de vervulling hiervan is in Christus. Christus is onze banier. De naam van Jezus is onze banier. Dat vind je terug in Psalm 20 vers 6. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels, de banieren opheffen in de naam van onze God. Dus wat wij doen in onze strijd is we heffen de banier op. We heffen de banier op in de naam van Jezus. En de vijand weet waar die mee te maken heeft. De vijand weet dat hij het opneemt tegen de Heer die de naam heeft gekregen boven elke naam. Voor wie elke knie moet buigen die in de hemel, die op de aarde en onder de aarde is. De duisternis moet sidderen als wij de naam van Jezus proclameren. Als wij de banier opheffen als gemeente, dan moet de duisternis sidderen. Waarom? Omdat wij laten zien met wie de duisternis te maken heeft. Hij is Yahweh Nissi. Hij is onze banier. En als wij de naam van Jezus opheffen, individueel of als gemeente, dan weet de duisternis met wie het te maken heeft. En het zal zijn knie moeten buigen. Het zal zijn knie moeten buigen. De Bijbel zegt, en God zij dank, die ons door Christus al tijd doet triomferen. Waarom? Omdat wij de banier hebben. De naam van Jezus. Dus op deze manier, we zien Jezus heeft alles overwonnen. Hoe gaan wij in die overwinning wandelen? Door die banier op te heffen. We gaan staan in wat de Heer voor ons gedaan heeft. En de duisternis weet waar het mee te maken heeft. Yahweh Shalom, de Heer onze vrede. Nou, deze naam wordt genoemd in het leven van Gideon. Gideon, de engel van de Heer kwam op bezoek, omdat Israël weer te maken had met een vijand en God zou door Gideon Israël verlossen. En uiteindelijk na dat gesprek, ik ga er niet te veel nu op in, maar daar bouwde hij ook weer een altaar en hij zei, de Heere is vrede. Yahweh Shalom. Hij noemde hier de naam Yahweh Shalom. Nou, ik geloof, als we het hebben, Shalom is een bekende naam. Het is ook een groet in het Hebreeuws, vrede. Yahweh Shalom. En ik geloof dat we op twee manieren vrede nodig hebben. We hebben één, vrede nodig met God. En twee, we hebben vrede nodig te midden van alles waar we in terechtkomen. Hoe hebben we vrede gekregen met God? Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het was Christus die ons verzoende door zijn bloed, waardoor wij vrede hebben met God. Hier spreken we vaak over. Maar een hele bizarre tekst staat in Jesaja 57. En daarin noemt de Bijbel dat de goddelozen geen vrede hebben. De goddelozen kennen die vrede niet. Wij kennen die vrede, maar de goddelozen niet. Al zijn alle omstandigheden in het leven van een goddeloze lijken soms vredevol, lijken rustig. Maar in het hart van een goddeloze zal er altijd geen echte vrede zijn. De Bijbel leert ons dat. Dat er altijd, alles kan goed gaan, maar vanwege de zonde zal er altijd een onvrede zijn in ons hart. Als je de Heere niet kent. Maar godzijdank, als je de Heere Jezus hebt aangenomen, dat die vrede, als het goed is heb je dat zelf ook ervaren. Dat je weet, dat je zijn geliefde kind bent en die vrede die komt je hart binnen. Oké, vrede met God, maar vrede te midden van omstandigheden. Dat is belangrijk vandaag de dag in ons leven. Dat we de Heere kennen als Yahweh Shalom. Als de Heere die onze vrede is, te midden van alles wat we meemaken. Vrede is niet de afwezigheid van problemen. Als jij op zoek bent naar het verdwijnen van al je problemen voordat je de Heere kent als Yahweh Shalom, dat gaat niet gebeuren. Vrede kun je hebben te midden van alle problemen in je leven. Vrede is niet de afwezigheid van je problemen. Je kunt vrede hebben te midden van je problemen. Er is altijd rust in het oog van de storm. Waarom? Omdat vrede is gebaseerd op je relatie met Yahweh Shalom. Vrede is gebaseerd op je relatie met Yahweh Shalom, die jouw vrede is. Ik was over deze naam aan het nadenken. En de Heer bracht me bij een profetie van jaren geleden, een zinnetje uit een profetie die me gegeven werd. En daar stond, en de profeet zei dit. When God created Noah, he had a storm in mind. When God created Noah, he had a storm in mind. Toen God Noah creëerde, had hij al een storm in gedachten. We kennen het verhaal van Noah. Dat Noah de ark bouwde. En de storm die ging los. Er staat dat de bronnen van de aarde werden aangeboord en het water kwam van zowel beneden als van boven. De storm ging rond, maar Noach die was veilig. Noach kon vrede hebben in de ark, te midden van de storm. Daar waar de storm anderen het oordeel bracht, bracht het Mozes omhoog. De storm bracht de ark omhoog. What the devil intended for evil, God will turn it around for good. De storm in je leven, als je de Heere leert kennen als Yahweh Shalom, dan ga je op hem vertrouwen en zal je zien dat de stormen daar zijn om jou als in de ark omhoog te duwen. Yahweh Shalom. We hebben vrede in de ark. We hebben vrede in Christus. De ark staat typebeeld voor Christus. Leer de Heer kennen als Yahweh Shalom. Want hij is onze vrede. Jezus zei, mijn vrede geef ik je, mijn vrede laat ik je. Niet zoals de wereld die kent. Ik geef je mijn vrede. Zie, als je gaat wachten op de vrede van de wereld, wat er nu allemaal gebeurt, misschien wacht je en hoop je op president Trump. Misschien wacht je en hoop je helemaal niet op president Trump. Het maakt niet uit. Wij hebben vrede te midden van deze wereld. Wij zijn veilig in de ark. En als de Heere komt, dan zal hij ons meenemen. Amen. Vrede moet niet afhankelijk zijn van omstandigheden. Weet je, ik wil je gewoon iets praktisch meegeven. Maar op het moment dat je onrust ervaart. Ik had het zelf toen de coronapandemie net begon, dacht ik wel iets van, oh Heer. Ik begon me een beetje zorgen te maken over mijn kinderen, mijn dochtertje was net geboren en dergelijke. Heer. En dan de Heer te kennen, te midden van alles wat gebeurt, als de Heer je vrede. Wat ik deed in die pandemie, en misschien zit je nu in een andere situatie, maar ik nam Psalm 91 en iedere dag, voor mezelf en ook een aantal keren geregeld met het gezin, pakte ik Psalm 91. En dan las ik Psalm 91 hardop voor. Waarom? Omdat je zoekt je toevlucht bij de Heer. Je gaat hem dan leren kennen als jouw vrede. Alleen, je moet praktisch worden dat de Heer daadwerkelijk daar is. Om jouw vrede te geven. Om jouw rust te geven. Weet je, als we onrust ervaren in ons leven, heel veel mensen die rennen maar door en zeggen wel, ja, maar de Heer geeft me vrede, maar je rent door. Nee, maar weet je wat het probleem is? Je moet doen, gaan zitten en de Heer ontmoeten. De Heer is jouw bron van vrede. Waar je ook in zit, kom terug bij de Heer die je vrede is. Het is allemaal te vinden in die relatie. Het is allemaal te vinden in die relatie. Oké, okay. Yahweh Roi. Prachtige naam. Yahweh Roi, de Heer is mijn herder. Psalm 23, daar wordt hij genoemd. Hele bekende psalm. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Wat wil Yahweh Roi zeggen? Hij die voorziet in alles. Het ontbreekt mij aan niets. Wat een woorden. Als je zegt het ontbreekt mij aan niets. Omdat de Heer mijn herder is, ontbreekt het mij aan niets. Wat een woorden. Het ontbreekt mij aan niets. Dus dat betekent elke nood en alles wat opkomt in je leven kun je nog steeds zeggen. Het ontbreekt mij aan niets. Het ontbreekt mij aan niets. Het is altijd beschikbaar in mijn leven. Waarom? Omdat ik de herder ken. Dus als je iets nodig hebt in je leven, dan kun je zeggen, ja maar Heer, u bent mijn herder. Want u zegt, u bent mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. U bent mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dat komt weer vanwege die relatie. Ik zei het net, maar David zegt, Heer, hier, het is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Van wie is die herder? Hij kon ook zeggen, het is onze herder. Nee, wat zei hij hier? Het is mijn herder. Dat betekent, ik heb een relatie met hem. En hij met mij. Het is mijn herder. Die voorziening zit in de persoonlijke relatie tussen jou en de herder. Het is de Heere mijn herder. En dan gaat het verder. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij brengt mij zachtjes naar stille wateren. En dan staat, ik noem even een paar lessen hieruit, hoor, want er is heel veel over te zeggen. Maar ik wil je gewoon even de kern laten zien van Yahweh Roi. Hij verkwikt mijn ziel. Wat wil dat zeggen? Op het moment dat ik, in het Engels staat er, he restores my soul. Op het moment dat ik moe ben, uitgeput ben, het niet meer zie zitten, kan ik zeggen, maar Heer, u bent mijn herder. U herstelt mijn ziel. You restore my soul. U verkwikt mijn ziel. Op het moment dat je in de put zit en het even niet meer weet, kun je het uitroepen naar de Heer die jouw herder is. En in het Nieuwe Testament openbaart Jezus zich als de goede herder. Wie roept je aan? De Heer Jezus als jouw herder. Als je het even niet meer weet. Heer, u bent mijn herder. En dan mag je geloof hebben dat de Heer jou zal herstellen en zal verkwikken. Als je moe bent of uitgeput. Hij leidt mij. Wie leidt jou? Yahweh Roi. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Met andere woorden, op het moment dat je niet meer weet welke kant je op moet gaan. Hij is Yahweh Roi. Hij is de Heer, je herder, die jou leidt. Hoe vaak in het leven hebben we al punten, staan we al punten dat we niet weten waar we naartoe moeten gaan? Ken de Heer als jouw herder. Yahweh Roi. Al ging ik door het dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Dat betekent op het moment dat we door de duisternis gaan, op het moment dat we door moeilijkheden gaan, Yahweh Roi is met ons. Hij is met ons. U bent met mij. En dan staat er, u maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Weet je wat mooi is? Er staat, u maakt een tafel voor mij gereed. voor de ogen van wie mij benauwen. Dat betekent dat de goede herder is daar, één, om je te beschermen. Maar twee, hoe heerlijk is het om een lekkere maaltijd te houden, hebben? Piet, hoe heerlijk is dat? We houden van lekker eten. Dus als je in een fantastisch, vredevol restaurant zit en je gaat heerlijk eten, is dat heerlijk, toch? Maar hoe heerlijk is het om zo'n fantastische maaltijd te hebben voor de ogen van degene die jou benauwen? Eerlijk, dan geniet je er nog meer van. Dit is wat de goede herder doet. Hij beschermt je en hij maakt een tafel gereed voor de ogen van wie jij benauwen. Voor de ogen van je tegenstanders mag je genieten van al het goede wat God je geeft. En daar kan je heel erg van genieten. Omdat het is voor de ogen van je tegenstanders. En hij is daar. En dan staat er: goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Te midden van het gaan door dat dal van diepe duisternis. Te midden van het eten. Elke dag zal die goedheid van de Heer mij volgen. Elke dag zal die goede tierenheid bij me zijn. We hebben net het woord gehoord. Gesed. Die verbondstrouw van God. Die zijn verbond nakomt. Hij die doet wat hij zegt. Is met je. Elke dag. Wauw. Yahweh Roi. Hij die met ons is. De Heer onze herder. Oké. Yahweh Tzidkenu. We zijn er bijna. Yahweh Tzidkenu. De Heer onze gerechtigheid. De Heer onze gerechtigheid. Dit wordt genoemd in Jeremia 23. En dan staat er, dit zal zijn naam zijn, de naam van de Messias. En men zal hem noemen. Yahweh Tzidkenu. De Heer onze gerechtigheid. En wat is gerechtigheid? Wat is rechtvaardigheid? Dat is simpelweg het recht staan voor God. Het recht staan voor God. De fout die Israël maakte in het recht staan voor God is dat ze probeerden om het zelf allemaal goed te doen. Kijk, op het moment, mensen denken vaak dat ze best wel goed zijn en best wel goed kunnen allemaal. Maar moet je eens de wet van God pakken. De 10 geboden, de wet van God. Probeer het eens allemaal strikt na te leven. Je zal zien dat helemaal goed doen dan opeens heel moeilijk is. Je weet pas op het moment dat je de standaard van God ziet, wat het is om echt helemaal rechtvaardig te zijn. Om helemaal goed te zijn. Maar Godzijdank, Jezus Christus kwam om ons te redden. Want we kunnen het niet uit onszelf. En dat is de keuze die we moeten maken, is dat we, wat Paulus zei, ik laat al het goede wat ik kan doen, laat ik achter me. Ik beschouw het allemaal als schade. En dan zegt hij om Christus te winnen. Dus er is niets in ons leven wat we kunnen doen uit onszelf dat God behaagt. Weet je hoe de Bijbel het zelfs noemt? De Bijbel noemt jouw rechtvaardige daden een bezoedeld kleed. Dat betekent niet je zonde. Heb je daar wel eens over nagedacht? De Heer noemt niet je zonde vies. Hij noemt je rechtvaardige daden zelfs vies. Wauw. Dat betekent dus zelfs de goede dingen die je doet uit eigen kracht is ver niet goed genoeg voor God. En daarom kwam de Heer Jezus Christus. Want Paulus zegt dit: ik beschouw dat allemaal als schade. En dat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, niet met mijn goede daden, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof, omdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding in de gemeenschap met zijn lijden. Dus Paulus zegt hier: het enige wat ik nodig heb is het aannemen van de rechtvaardigheid die Christus mij geeft. Dan alleen word ik goed bevonden. Dan alleen. Paulus moest al zijn eigen goede daden afwijzen om Christus te winnen, om de rechtvaardigheid van God te winnen. Je moet erkennen dat je eigen werken niet voldoen. Ver niet aan wat God zegt. Dan staat er in 2 Korinthe 5, 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus. Dus opnieuw, Yahweh Tzidkenu, de Heer onze gerechtigheid, wijst weer naar de Heer Jezus Christus. Die uitwisseling die vond plaats aan het kruis, waar de Heer Jezus al onze zonden op zich nam. Weet je, we horen het vaak, hè? Maar ga het eens na. Ga eens hierover mediteren. We horen heel vaak dezelfde teksten, maar als jij eens gaat nadenken over de Heer Jezus Christus, die alles achterliet, uit de hemel kwam, hier naar de aarde en een perfect mens was, God en mens. Hij deed niets verkeerd. Niets. Alles perfect. En toch droeg hij alle straf. Hij die niets verkeerds deed, droeg jouw straf. Weet je, ik vaak in de worship, dan richt ik me op het offer van de Heer Jezus. Waarom? Het geeft mij zoveel liefde. Omdat als je gaat nagaat, toen mijn zoontje werd geboren, Jay is nu bijna 5. Maar ik weet nog, het was bijna Pasen en ik kwam in de dienst. En ik hoorde weer, het is de Heer die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het drong zo diep binnen. Net mijn zoontje geboren, in mijn armen, een paar weken oud. Ik kwam naar de dienst en nu hoorde ik weer deze woorden. Het is God die zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor jou. Onschuldig, vlekkeloos. Hij gaf zijn enige geboren zoon voor jou. Als je dat gaat overdenken, dan weet je wat de Heer Jezus Christus voor jou over had. Hoe diep gaat het? Als jij jouw enige bezit, jouw alles geeft, dat heeft hij gedaan voor jou. Opdat jij tot hem mag komen. Het werd vanmorgen al gezegd, opdat wij weer in die relatie met God kunnen komen. Dit was het offer wat gebracht moest worden. Waarom? God wilde jou zo graag dicht bij hem hebben. Zo graag. En daarom hebben we nu ook die vrijmoedigheid om te komen tot God. Omdat hij heeft zoveel gegeven. Nu heb je de vrijmoedigheid om te komen tot God. Wat er ook mis is in je leven, wat je ook verkeerd hebt gedaan. Je komt niet op basis van dat jij zo goed bent. Je verdient het niet omdat jij zo goed bent. Je verdient het omdat de Heer Jezus zo goed is geweest. En er betaald is voor je zonde. En ik geloof dat dit een hele belangrijke waarheid is die heel veel christenen als te simpel achten. Romeinen zegt dit. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus 1, je moet weten dat je oude mens gekruisigd is. Je moet het weten. En dan staat er in vers 11, je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Wat betekent het? Kijk, op het moment dat je struggelt met zonde, zegt de Bijbel, je moet weten dat jouw oude mens gekruisigd is. En je moet jezelf ook rekenen als gekruisigd. Je oude mens moet je rekenen als gekruisigd. Dus in jouw handelen kun je zeggen, mijn oude mens is gekruisigd. Mijn oude mens is dood. Nou, laat me een voorbeeldje geven. Er was een man die was ontzettend verslaafd. Hij rookte iedere dag bij zijn gezin. Hij zat thuis en er lag wiet op tafel. Hij luisterde zeer slechte muziek. Hij zat in zijn stoel en met zijn sigaret en zijn gezin kwam thuis. Maar deze meneer, die zat in zijn stoel en hij rookte niet meer. Want deze meneer was er niet meer. Hij was overleden. Nog steeds lagen die sigaretjes op tafel, waar hij aan verslaafd was. Nog steeds stond de muziek aan. Maar het raakte hem niet meer, want deze meneer was er niet meer. Het prikkelde hem niet meer, want deze meneer was er niet meer. Zo is jouw oude mens dood op het moment dat jij Christus aanneemt. Met andere woorden, je moet weten dat dit is gebeurd en je moet jezelf rekenen dat dit is gebeurd. Je moet jezelf zo zien. En dan werkt het. Het is door geloof. Je oude mens is dood. Die prikkel, die hoeft daar niet meer te zijn. Omdat je oude mens moet weten dat die is gekruisigd. En je moet jezelf zo rekenen. Het is een hele belangrijke waarheid. Alleen je leest heel snel over deze dingen heen, omdat je een waarheid hoort en je hoort het en je hoort het. Maar wat betekent het nou echt? Je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde. Opdat je voor de gerechtigheid zou leven. Amen. Je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde, omdat je voor de gerechtigheid zou leven. Amen. De laatste en de mooiste. Yahweh Shammah. De Heere die altijd aanwezig is. De Heere die aanwezig is. Wat een voorrecht is het als wij de Heer mogen ervaren. Wat een voorrecht is het als we de Heer mogen ervaren in diensten of thuis, in je kamer, als je bidt. De Heer die aanwezig is. Weet je, ik hou ontzettend veel van de Heer. Maar weet je, het is zo ontzettend bijzonder als de Heer zijn glorie en heerlijkheid manifest laat zijn. We hebben een tijdje geleden over de Shekinah-glorie genoemd toen we het hadden over de tabernakel. En de Shekinah-glorie betekent de verblijvende glorie. Shekinah betekent verblijven. God wil verblijven bij zijn mensen. En de Shekinah-glorie die kon ervaren worden door mensen. Het is een glorie die je kunt ervaren, die je kunt voelen. Het is zo bijzonder als je de Heer ervaart en kunt voelen. Dat de glorie tastbaar wordt. Nou, dit is ook waar die naam om draait. Deze naam komt voor in het boek Ezechiël. Waar in het boek Ezechiël, de laatste hoofdstukken, gaat het over de herbouw van de tempel in de stad Jeruzalem. En uiteindelijk was het doel van dat herbouwen dat de Heere daar zou gaan verblijven. Dan staat er, laatste vers van Ezechiël 48, van überhaupt Ezechiël. Dan staat er, de naam van die stad zal zijn, vanaf die dag, de Heere is daar. Yahweh Shammah, de Heere is aanwezig. En het gaat dan over die tastbare aanwezigheid, die verblijvende aanwezigheid. Nou, wat dus de lijn is van Ezechiël, de glorie van God is een hele belangrijke lijn in Ezechiël. Aan het begin van Ezechiël zie je dat de glorie van God nog in Jeruzalem was. Maar dan zie je op een gegeven moment dat de glorie van God, die wordt weggetrokken naar de berg, naar het oosten, zegt de Bijbel. En de glorie van God, die trok zich weg vanwege de zonde en de verkeerde daden van de mensen. Het trok weg. De heerlijkheid van God trok weg en bleef daarboven op die berg. En uiteindelijk zie je ook dat er hele heftige profetieën van orde worden uitgesproken. Tegelijkertijd zie je elke keer weer een belofte van herstel. En dan zie je uiteindelijk in de laatste hoofdstukken van Ezechiël dat het herstel van die glorie heel belangrijk is. Dat de glorie weer terugkomt. En dat ziet Ezechiël gebeuren. Ezechiël die ziet die glorie terugkomen van die berg terug naar de tempel. Wat hierin een ontzettend mooi iets is. En ik begon er al mee. Maar het mooie hierin is dat God relatie wil met de mens. Het doel van God, het einddoel van God met zijn volk is dat hij bij hun verblijft. Dat wij relatie met hem hebben. In openbaringen lezen we dat. Hij zal onze God zijn. En wij zullen zijn volk zijn. Hij zal bij ons zijn. Het doel van de tabernakel van God was om bij zijn mensen te zijn. Het doel van de tempel van Salomo was om bij zijn mensen te zijn. Het doel van het offer van Jezus Christus was om bij zijn mensen te zijn. Om zijn mensen bij hem te hebben. Weet je, we moeten niet denken dat God ons als mensen zo graag naar de hemel wilde hebben. Weet je wat God wilde? God wilde zijn glorie naar beneden brengen. Dat is wat hij kwam doen. Hij kwam naar de aarde om zijn heerlijkheid en zijn tegenwoordigheid naar de aarde te brengen. We weten dat uiteindelijk zijn wij als gelovigen de tempel van de Heilige Geest. Hij kwam daar naar de aarde om in ons te wonen. Je hebt Yahweh Jireh, Yahweh Rapha. De Heer die voorziet, de Heer die geneest. Yahweh Roi. De Heer onze herder. Yahweh Nissi, de Heer onze banier. Yahweh Shalom, de Heer onze vrede. Yahweh Tzidkenu, de Heer onze gerechtigheid. En nu heb je Yahweh Shammah, de Heer die er altijd is. Zie je in Yahweh Shammah, de Heer die er altijd is. De herder is er altijd. Je voorziener is er altijd. De Heer die je banier is, is er altijd. Hij is er altijd. Mag ik vragen of de pianist alvast naar voren komt? Zie, de Heer, Yahweh Shammah, woont in ons. En waarom hebben deze zeven namen, heb ik uit mijn hoofd geleerd, waarom? Omdat als ik loop en wandel in het leven en ik kom uitdagingen tegen, dan weet ik, 1, hij is Yahweh Shammah, hij is altijd met mij. De Heilige Geest is gekomen om mij tot in eeuwigheid niet te verlaten. Als ik moeilijkheden en uitdagingen tegenkom, dan zeg ik, Heer, u bent mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. U bent mijn herder. Als ik moeilijkheden tegenkom en ik weet niet welke kant ik op moet, dan zeg ik maar, Heer, u bent mijn herder, want u leidt mij op het spoor van de gerechtigheid. U weet precies wat ik nodig heb en u weet precies welke kant ik op moet. Ik zie het nog niet, maar u bent wel bij mij om het te vertellen. Misschien kom ik uitdagingen tegen over voorziening. Dan zeg ik, Heer, u bent Yahweh Jireh. U bent met mij. Yahweh Jireh is met mij. Hij zal voorzien. Zie op het moment dat deze namen, wie God voor jou is, dat moet reëel worden voor je in je leven. God is geen dode God. We spreken over een levende God hier. We spreken over een God die daadwerkelijk naar de aarde is gekomen. We spreken over een God hier die jou daadwerkelijk aan je zijde wil gaan staan. Ik heb in mijn eigen leven gezien en ik zie in de levens van zoveel christenen. Ook hier. Je komt naar de kerk, je gaat je werkdagen in en je komt weer naar de kerk. Maar de Heer verlangt naar die relatie. De Heer verlangt ernaar om je daadwerkelijk aan je zijde te staan. Om je te leiden. Om je te voorzien. Om je vreugde te geven. Vrede te geven. Te midden van elke situatie. Zie, dit moet reëel worden in je leven. We dienen een levende God. We dienen een God die je echt nabij is. En helaas vertrouwen we nog veel te veel op onszelf. Zie, al deze namen vinden hun vervulling, zoals je hebt gehoord, in het offer van Jezus Christus. Al deze namen vinden hun vervulling in het offer van Jezus Christus. En dat betekent dat, weet je, er staat dat Jezus is borg geworden van dit nieuwe verbond. De Heere Jezus die zorgt ervoor dat dit verbond wordt nagekomen. In jouw leven. Dus op het moment dat we wandelen in het leven, ik geloof, je moet dit je eigen maken. Door geloof wordt dit echt voor je. Het is door geloof dat we wandelen. Door geloof wordt dit reëel voor ons. Je bent een christen, toch? We zijn christenen, toch? Dat betekent dat wij zijn gemaakt om het verschil te maken. Dat betekent dat wij zijn gemaakt om ons geen zorgen te maken. Dat betekent dat wij zijn gemaakt om zijn kinderen te zijn. Dat betekent dat wij zijn gemaakt dat we altijd voorzien zullen worden in alles. Dat betekent dat wij met opgeheven hoofd in het leven mogen wandelen. Dat betekent dat wij niet gebukt hoeven te gaan. Dat betekent dat duisternis, ziekte, tekort, al die dingen, die zullen niet de overhand over ons hebben. Want wij kennen onze God. Wij kennen ik ben die ik ben. Amen. Het is fantastisch toch dat de Heer in je is komen wonen. Dat hij met je is iedere dag. Amen.